Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. En wat er verder volgt, Psalm 89, het derde vers. Weer verder lezen in het boek Jozua en aan de beurt is het derde hoofdstuk en we lezen vanavond de versen 1 tot en met 8. De schriftlezing is Jozua 3, de versen 1 tot en met 8. Na de schriftlezing willen wij samen zingen uit Psalm 77 en daarvan het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan te beven toen ze u langs uw pad zag streven. Zee en grote waters door, in het nooit ontdekte spoor, toen uw volk de weg bereidet, daar gij als een kudde leidet, Mozes en Aarons hand brachten dus naar het heilig land. Dat is je Psalm 77 vers 11, nadat we gelezen hebben Jozua 3, de versen 1 tot en met 8. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten aldaar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen, en geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw Gods ziet, en de Levitische priesters dezelve dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat toch nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelve bij 2000 ellen in de maat. En nader tot dezelve niet, opdat gij de weg weet die gij gaan zult, want gij lieden zij door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende, neemt de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heer had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende wanneer gij lieden komt tot het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. De zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat zijn er sinds onze diepe val in het paradijs toch vele onmogelijkheden gekomen van onze kant. Het is van onze kant totaal onmogelijk geworden om volmaakt uw wet te houden. Het is van onze kant ook volmaakt onmogelijk geworden om onszelf te bekeren tot u, omdat onze doodstaat zo diep is. Heren, wij kunnen onszelf niet verlossen. We kunnen de hoge prijs voor onze gemaakte schuld niet betalen. Heren, wat is er nog dat een mens kan doen, zoals uw woord het openbaart? Hoe zouden wij u kunnen liefhebben, zoals u dat waard bent? Hoe zouden wij onze naasten kunnen liefhebben, zoals u dat openbaart in uw woord, terwijl wij door onze diepe val in paradijs geneigd zijn God en onze naasten te haten? Heere, hoe is het toch mogelijk om door het leven te komen? Hoe is het mogelijk om ooit te kunnen sterven? Hoe is het mogelijk om ooit voor u te kunnen bestaan? Hoe is het mogelijk om u te kunnen ontmoeten zonder verschrikken? O, wat een onmogelijkheden. Duizenden onmogelijkheden. En we denken van nature dat we nog wel wat kunnen, Heer. En dat we nog wel wat zijn, maar het is niet zo. En nu zijn wij vanavond hier gekomen om naar uw woord te luisteren. Maar hoe zal uw knecht kunnen spreken vanuit zichzelf? Hoe zou de gemeente kunnen luisteren vanuit zichzelf? Opnieuw onmogelijkheden. En heren, nu gaan we vanavond horen hoe er voor het volk Israël ook een grote onmogelijkheid kwam. Ze kwamen terecht aan de oevers van een bruisende Jordaan. Een snel stromende Jordaan die voor hun waarneming de weg naar het land der rust blokkeerde. Toen werd het in die 3 dagen dat ze daar waren onmogelijk om in te gaan in de rust. En misschien zitten we hier vanavond wel. Ook met onmogelijkheden in onze ziel, zo heel persoonlijk. Misschien lopen we wel met de nood van een ander. Misschien lopen we wel met de nood van de kerk. Misschien lopen we wel met de nood van deze wereld. En weten we niet hoe het ooit anders kan worden. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen ons angstvallig hart. Wat een onmogelijkheden. Maar heren, dat u dan door middel van het woord eens wil geven dat we boven alle noden en zorgen en onmogelijkheden uitgetild mogen worden. Om bij vernieuwing weer eens te mogen zien en geloven wat bij de mensen onmogelijk is. Is Gode zij dank mogelijk bij u. Want Heer, u hebt ook door de Jordaan een pad gebaand voor uw volk. En wij mogen vanavond gaan horen hoe het mogelijk was dat dat pad kon ontstaan. Hoe het ook mogelijk is om ooit de doodsjordaan die voor ons allemaal zal komen door te kunnen. Wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. En dat onderwijs mag vanavond tot ons komen. En wij bidden u, wilt u plaatsmaken voor dat onderwijs. En uw knecht geven wat nodig is om dit onderwijs aan de gemeente voor te stellen. Heren, waar het aan onze kant niet meer kan, daar zijn de mogelijkheden aan uw kant. Wat een wonder, Heren. Wat een eeuwig wonder. En dat ligt nu verklaard in die ark des verbonds des Heren. O, wat ging daar een sprake van uit. En het volk mocht het horen, die ark. Die altijd zo verborgen was, onder de dassenvellen van het heilige der heiligen, achter het voorhangsel van het heilige der heiligen, waar de priester slechts 1 keer per jaar naar binnen mocht met het bloed der verzoening, die ark, die zo verborgen stond in het binnenst heiligdom, zou zichtbaar worden. En dan kan het zomaar wezen, heren. Dat hij vanavond een zondaar zit in uw huis of thuis mee mag luisteren. Voor wie de zaligheid zo verborgen is. Voor wie de verzoening door voldoening zo verborgen is. Voor wie de Heere zo verborgen is. Die niet weet hoe het ooit goed moet komen. Maar zou u het dan zo willen maken, dat deze avond het ware geloof ontstoken mag worden in de ziel. En dat ze vanavond eens mogen staren op die ark des verbonds, de Heer Jezus Christus, die de enige weg is om een arme zondaar met God te verzoenen, die alles gedaan heeft wat uw heilig recht eiste. En toen hij heeft uitgeroepen, het is volbracht, werd dat voorhangsel toch gescheurd, heren, van boven naar beneden. Toen kon die ark gezien worden, die van Gods gunst getuigt, die van Christus getuigt, die van het bloed der verzoening getuigt, ja, die getuigt dat het mogelijk is voor een arme zondaar om in een verzoende betrekking met God de Vader te mogen komen. O, die ark des verbonds des Heren, Heren, dat hij schitteren mag. Dat in die ark de drie-enige God schitteren mag. Zoudt u daar vanavond in ons midden willen zijn, als 1 die dient. En heren, dan dragen we elkaar ook aan u op, met alle zorgen en noden die er in ons leven kunnen zijn, van verdriet, van moeite, van pijn. U weet alle dingen, heren. Wij mogen het in uw hand leggen. En als er zegeningen zijn, dat we klein gemaakt mogen worden onder uw weldaden. Heren, wees ook met de kerk. wilt gij uw koninkrijk uitbreiden. En wees met uw kerk, die gij geopenbaard hebt in ons vaderland, die zo verscheurd en versplinterd ligt, daar waar zoveel is, waardoor u de kandelaar zou moeten wegnemen. Ook ons eigen kerkverband. Ook als volgende week de generale synode weer samen zal komen. Weer zo'n onmogelijkheid. Hoe moet het, Heer, hoe moet het? Maar zou u uit genade nog willen opstaan in de strijd? En zou u nog een zuiver geluid en zuivere beslissingen willen doen, laten horen, die uit u zijn en van u, op grond van uw zuiver woord? O Heere, zou u het willen geven en zou u wonderen willen doen? Heere, zo wacht het alles op u. Zou u alles wat ons kan hinderen in het luisteren vanavond weg willen nemen? En dat het nog goed mag zijn om hier zo samen onder uw woord zo midden in de week te mogen verkeren. Gedenk degene die niet naar uw huis konden komen, die thuis met ons mee mogen luisteren. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Zou u ze een zegen willen bereiden? Zo wacht het op u. Wij hebben niets verdiend, maar wij vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellende, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En wat er verder volgt, Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. Psalm 99, het tweede vers, na het amen van de prediking. In zijn bekende boek De Christenreis naar de Eeuwigheid beschrijft John Bunyan in beeldende taal zijn pelgrimsweg naar de hemel. Die pelgrimsreis was begonnen in stad Verderf, dat kon hij toen nog niet bekijken toen hij met dat grote pak op zijn schouders liep. En hij niet wist hoe hij ooit nog zalig kon worden en hij voelde dat de toorn van God op hem rustte. Later heeft hij kunnen zien dat het daar begonnen was, maar dat wist hij toen nog niet. En daar in stad Verderf werd hij weggetrokken, daar werd hij in aanraking gebracht met het woord van God. En zo is hij gekomen op verschillende plaatsen. En een van de onmisbare plaatsen waar hij doorheen moest gaan was de enge poort. Want achter de enge poort al lag het smalle pad dat heen leidde naar het kruis van Golgotha, waar hij zijn schuld mocht kwijtraken. En nadat dierbare plekje bij het kruis bij Golgotha, waar zijn zonden van hem losgemaakt werden en wegrolden in het graf waar Christus gelegen heeft, moest hij verder trekken en welke moeilijke wegen moest hij daarna gaan. Heuvelmoeilijkheid moest hij betreden. Het dal van grote duisternissen moest hij in. En toch dwars door alles heen eindigde toch deze weg aan het einde van de reis in de eeuwigheid. Maar toen deze man bijna bij de eeuwigheid was, toen kwam hij voor een grote onmogelijkheid te staan. Want hij kwam bij een grote rivier terecht. Een bruisende rivier die vol met water was, die diep was. En hij kwam daaraan samen met zijn vriend hopende. O jawel, als ze over de rivier heen keken, zagen ze aan de overkant de hemelpoort. En zagen ze daar de lichten van de eeuwige zaligheid. Maar daar waren ze nog niet. Ze moesten nog door die Jordaan heen. En dan beschrijft hij zo dat ze verschrikt raakten toen ze die bruisende rivier voor zich zagen. En wat betekende die rivier? Wat wilde John Bunyan met die rivier duidelijk maken? Nou, de laatste vijand die een kind van God tegenkomt, dat is de dood. Zo kwamen ze samen voor die doodsjordaan te staan. Hoe zouden ze ooit aan de overkant komen? Hoe zouden ze ooit in de eeuwige rust komen? Dat werd aan hun kant een onmogelijkheid. En toch, ze zijn er gekomen. Want het is ook voor deze mannen waar geworden, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen, want God was aan hun zij. En daar spreekt ook de geschiedenis van die voor ons open ligt, waar we vanavond een begin mee willen maken. En dan staan we vanavond met name stil bij de voorbereidingen die getroffen moesten worden voor de overtocht door de Jordaan naar het land Kanaan. En we gaan eerst het eerste vers lezen van Jozua 3. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. En zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar eer zij overtrokken. Nadat de verspieders uit de stad Jericho gevlucht waren door het venster van de herberg van Rahab de Hoer, zijn ze nog 3 dagen in het gebergte gebleven. Dat was het liefdevolle advies wat Rahab hen gegeven had. En aan het einde van die 3 dagen dat ze zich verstopt hebben daar in het gebergte, zijn ze teruggekomen bij Jozua en ze hebben alles verteld wat hen wedervaren was, zo staat er in de schrift. En toen viel de nacht en zijn ze allemaal gaan slapen. Maar de volgende dag, toen stond Jozua heel vroeg op, ik weet niet of hij nog veel geslapen heeft in die nacht, nadat hij alles gehoord had van die verspieders. Maar één ding is duidelijk, de volgende dag stond hij heel vroeg op. Waarom? Jozua werd werkzaam met alles wat hij tot nu toe had gehoord. Aangaande het binnentrekken samen met het volk in het land der rust. Allereerst had de Heere tot hem gesproken. Daar hebben we stil bij gestaan vanuit hoofdstuk 1. De Heer had met kracht tot hem gezegd, maak u op, trek over de Jordaan, gij en al dit volk. Vervolgens heeft hij die twee verspieders naar Jericho gestuurd en heeft gewacht tot zij weer terugkwamen. En Jozua die heeft uit hun woorden, uit al die dingen die ze wedervaren hebben, heeft hij opgemerkt dat de Heer al eerder in Jericho was als de verspieders. En dat de Heere bezig was te werken in Jericho. En dat gaf Jozua moed om zich daadwerkelijk te gaan voorbereiden voor de overtocht door de Jordaan. In Jozua 1 vers 10, zo hebben we al eerder overdacht, staat dat Jozua ambtlieden bij zich geroepen had. Die een boodschap moesten brengen aan het volk. Bereid theekost voor uw lieden, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan. Dat was Jozua 1 vers 10. En daar sluit eigenlijk Jozua 3 vers 1 op aan. Dus de ambtlieden die zijn pas bij Jozua geroepen na de terugkeer van de verspieders uit Jericho. Om precies te zijn, de dag na de terugkeer. En in alle vroegte, toen Jozua opgestaan was, heeft hij die ambtlieden bij zich geroepen en zij moesten het volk gaan oproepen hun tenten af te breken, want diezelfde dag zou het volk naar Sittim, van Sittim gaan reizen naar de oevers van de Jordaan. Dat was op de eerste van die 3 dagen, waar Jozua al eerder van gesproken had. En als ze dan aan de oevers van de Jordaan komen zouden, dan zouden ze daar overnachten. Dat betekent niet 1 nacht, maar ze zouden, als we goed de Bijbel lezen, daar uiteindelijk 3 nachten blijven overnachten. Om daarna die 3e dag door de Jordaan over te trekken naar het beloofde land. Die Jordaangemeente, waar dat machtige grote volk met Jozua terechtgekomen is, die als het ware een scheiding vormde tussen het beloofde land aan de overkant en de woestijnreis die achter hen ligt. Die Jordaan, dat is in de Bijbel het beeld van de grens tussen de tijd en de eeuwigheid. En gemeente, wij zijn allemaal op reis naar de Jordaan. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Wij komen allemaal een keer te staan voor de doodsjordaan. En bedenk in deze ogenblikken, als dat vanuit de schrift tot ons komt, achter die doodsjordaan ligt een nimmer eindigende eeuwigheid. Achter die doodsjordaan ligt die grote ontmoeting met God. Achter die doodsjordaan ligt het oordeel wat de rechter zal uitspreken over uw, jou en mijn leven. En elke dag die voorbij gaat in ons leven brengt ons dichter bij die doodsjordaan. Besef je dat? Houdt u daar rekening mee? Want het leven hier op aarde is zo kort, zo kort. Mozes heeft ervan gezongen in Psalm 90, wij vliegen daarheen. En we zeggen zo makkelijk, de tijd vliegt. Nou, de tijd vliegt niet, wij vliegen naar de eeuwigheid. En waar gaat de reis dan heen, gemeente? Oh, dat zou je in deze ogenblikken moeten weten. Want je weet niet eens of je morgen nog wakker wordt. Ligt nu aan de andere kant van de doodsjordaan het land van de eeuwige rust voor u? Of ligt aan de andere kant van de doodsjordaan de buitenste duisternis? En dat zullen we moeten weten, gemeente.
En weet u wat nou zo'n wonder is? Dat de Heere aan deze kant van die doodsjordaan, waar we allemaal terecht zullen komen, met zijn woord komt. Dat hij aan deze kant van de doodsjordaan met zijn onderwijs komt. Onderwijs over wie God is, wie u zelf bent, maar ook hoe het nu mogelijk is om aan de andere kant van die doodsjordaan zonder verschrikken eenmaal voor die grote God te kunnen verschijnen. Dat hij aan deze kant van de doodsjordaan komt met de woorden van zaligheid, zodat hij aan deze kant van de doodsjordaan mensen wil wijsmaken door woord en door zijn geest tot zaligheid. Zo was het ook met het volk Israël, dat gekomen was aan de oevers van de Jordaan en daar door Gods wonderlijke leiding en wijze leiding ook 3 dagen moesten vertoeven. Ja, dat wilde de Heere. De Heere die heeft niet tegen Jozua gezegd, nou moet je naar die Jordaan gaan en dan zal ik gelijk zorgen dat je aan de overkant komt. Nee, de Heere zegt, nou wil ik dat je daar 3 dagen gaat vertoeven. En dat is dan ook de eerste boodschap die het volk hoort uit de mond van de ambtlieden. Ze moeten gaan trekken, ze moeten van Sittim naar de Jordaan. En ze zijn er die eerste van die 3 dagen ook gekomen. En laten we in de geest eens met dat volk meereizen naar de Jordaan. Dan zie ik ze in gedachten als het ware over die laatste berg komen, om in een vallei terechtgekomen daar aan de oevers van de Jordaan. En wat zien ze daar? Daar zien ze met hun eigen ogen de Jordaan. Nog nooit hadden ze die gezien. Misschien wel van gehoord, maar nu zien ze met eigen ogen die Jordaan die hen nog slecht scheidt van het land der rust. Maar wat zagen ze precies? Moet u eens kijken in vers 15. Dan grijpen we wel vast vooruit naar het volgende gedeelte, maar in vers 15 staat hele belangrijke informatie tussen haakjes geschreven. De Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes tot aan haar oevers. Het was voorjaar toen Jozua met het grote volk aan de oevers van de Jordaan aankwam. En jongelui, dan begon de sneeuw in het noorden van het land Palestina, op het gebergte van de Hermon, die begon te smelten. En het is het gebergte in het noorden van Palestina, het gebergte Hermon, waar de Jordaan ontspringt. En als daar bovenop die Hermon dat water begint te smelten, dan zoekt dat sneeuwwater een weg naar beneden, in de richting van het zuiden, zoals de Jordaan van het noorden naar het zuiden dwars door Kanaan gaat, om uiteindelijk te ontspringen in de Dode Zee. En als dat water begint te smelten, als het ware van een afstand van boven naar beneden stroomt, dan gaat dat water met een ongekende snelheid door de Jordaan. En er was zoveel water dat als het ware smolt, en dat de Jordaan veranderde in een brede stroom, en dat het water zelfs in de uiterwaarden terecht kwam. Het werd 1 kolkende massa. Het water bruiste voorbij. En al zou je daar je voet in zetten, dan was de stroom zo krachtig dat je meegesleurd zou worden met het water. Nou, zo kwam dat volk in aanraking met de Jordaan. Nergens waren meer doorwaadbare veren, zoals in de wintertijd. Nergens was een brug te vinden waar dat volk overheen kon lopen. Nergens lagen boten klaar om dat volk aan de overkant te brengen. Alle mogelijke oversteekmiddelen waren niet voorhanden. En 3 dagen lang moest dat volk dat aanzien. Kunt u zich voorstellen wat er met dat volk gebeurde? En ze wisten niets meer dan dat de ambtlieden hadden gezegd, naar de Jordaan. Punt. Dat was de eerste preek. Die kwamen in onmogelijkheid terecht natuurlijk. Of niet soms? Ja, wij zitten alweer verder te denken, maar dat wist dat volk niet. En als de Heer je geestelijk in deze weg gaat leiden, dan heb je niets meer aan je kennis, maar dan weet je het niet meer. Dan wordt het een geblokkeerde zaak, een afgesneden zaak. Dan ga je ervaren aan onze kant niet één mogelijkheid om door die bruisende rivier aan de overkant terecht te komen. Oh, wat liggen hier toch weer duidelijke lessen voor het geloofsleven opgesloten. Met name voor een zondaar bij wie het werkelijk gaat leven van binnen in het hart. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als je gaat verstaan, ik moet een keer sterven en sterven is God ontmoeten. Verstaat u die nood? Is het al naar binnen geslagen dat we eenmaal voor de dood Jordaan terechtkomen, dat we God oog in oog zullen zien aan de overkant van de dood Jordaan? En bedenk dan eens in deze ogenblikken, als u nou vannacht of morgen voor die dood Jordaan wordt geplaatst en u moet naar de overkant, wat hebt u dan om zonder verschrikken aan de overkant te kunnen komen? Nee, dan heb je niets meer aan je eigen gemaakte bootjes. Dan heb je niets meer waarmee je denkt op die golven en op die stroom te kunnen blijven drijven. Je zal weggesleurd worden, dan zul je niets meer hebben aan je uitwendige godsdienst. Dan zul je niets meer hebben aan je ervaringen. Dan zul je niets meer hebben aan je tranen, aan je goede werken, aan je rechtzinnigheid, aan het zo goed weten hoe het allemaal moet. Aan je gevoelsleven. En denk ook niet dat je een brug kan bouwen over die dood Jordaan. O, de afstand tussen God en uw ziel is zo groot, dat het onbegonnen werk is om een brug te gaan bouwen tussen u en God. Wie kan de zonden wegnemen die een scheiding maken tussen God en uw ziel? Nee, er is geen weg voor een mensenkind vanuit zichzelf door die kolkende Jordaan naar de overkant te komen. Dat betekent omkomen. En wat zalig om dat nou eens aan deze kant van de dood Jordaan te mogen leren. Dat het aan deze kant van de dood Jordaan nou echt eens een doodlopende weg voor je gaat worden. Zegt dominee, is dat zalig te noemen? We hebben samen gezongen, kwam vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, is dat zalig te noemen, dominee? Daar zie ik nou niks zaligheids in. Nee, echt niet. Maar we hebben toch nog meer gezongen. Heb je het beleefd? Juist toen dat versje wat ik net citeerde, waar werd hij van binnen? Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweekt en oversteld werd door ellend, hebt gij, o Heere, o wonder van genade, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. O, dat is toch de rijkdom van het evangelie. Dat is toch de rijkdom van de prediking van het woord. Wat bij de mensen totaal onmogelijk is, is nou mogelijk bij die grote God. Bij die drie enige God. En schittert dat nu niet heerlijk hier in deze geschiedenis die voor ons open ligt. O ja, die drie dagen waren nodig voor dat volk. Zodat ze vastliepen met zichzelf. Opdat het volk zou verstaan, willen wij aan de overkant van de Jordaan komen. Dan is het alleen de Heere, die ons redden kan uit deze nood. En als dat gezien mag worden, als dat geloofd mag worden, als dat ervaren mag worden, dan komt er een smeken aan de genadetroon van God. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht. Sterkte en eer.
Zo kreeg dat volk aan de oevers van de Jordaan ontdekkend onderwijs bij het zien van de Jordaan. En dat ontdekkende onderwijs was tegelijkertijd heel afsnijdend onderwijs. Maar ze kregen nog meer te horen. Want toen de Heer hen daar 3 dagen in die nood liet zitten en ze in de onmogelijkheid bracht, moest op de 3e dag opnieuw een boodschap gebracht worden aan dat volk door de ambtlieden. En dat was vertroostend onderwijs. Dat is de 2e onmisbare les die aan deze kant van de doodsjordaan geleerd moet worden, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Er kwam antwoord op de noodvraag: hoe zullen wij ooit aan de overkant kunnen komen? En dat antwoord vinden wij in de versen 2 tot en met 4, die we nu samen gaan lezen. Vers 2 tot en met 4. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen en geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heren, uw God, ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gijlieden ook van uw plaats en volg haar na, en dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij 2000 ellen in de maat, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gijlieden zult door die weg niet gaan. Want gijlieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Opnieuw heeft Jozua dus die ambtlieden, die hij 3 dagen geleden ook al bij zich geroepen had in de vroege morgen, weer bij zich geroepen. Inmiddels is de 3e dag aangebroken. Want de Heer heeft weer wat aan Jozua bekendgemaakt, wat Jozua aan de ambtlieden bekend gaat maken en wat die ambtlieden vervolgens aan het volk gaan bekend gaat maken. En misschien weet u het nog wel van een van de vorige bijbellezingen, dat ik gezegd heb dat die ambtlieden eigenlijk de ambtsdragers waren die onder Jozua stonden. En wat mogen ze nu voor een boodschap gaan brengen? Op die 3e dag. Nu mogen zij een boodschap gaan brengen van verlossing. En zij mogen nu tegen dat volk gaan vertellen in welke weg de Heren een weg gaat banen naar de overkant, naar het land Kanaan. En weet u wat nu de centrale boodschap is in die preek die de ambtlieden nu gaan houden? Je zou zeggen: wat is nou het thema van de prediking? Wat is de kern van die prediking? Ach gemeente, de ark des verbonds des Heren. Dat is de weg waardoor het volk het land zal kunnen binnentrekken. De weg die de Heere gaat banen is zeer nauw verbonden met die ark des verbonds des Heren. Want die ark die spreekt van de verzoening door voldoening. Die ark spreekt van Gods gunst. Gods gunst door het bloed van het offerdier. De ark is de plaats geweest waar de Heere wilde spreken met het volk vanaf het verzoendeksel. De ark wees heen hoe het mogelijk was dat een doemwaardig zondaar toch weer gemeenschap kan hebben met God. Ja, die ark, die zal centraal staan bij de doortocht door de Jordaan. En dat mogen die ambtlieden nu gaan verkondigen van Jozua. O, dan zie ik het weer oplichten waar ik de vorige keer ook al op gewezen heeft. Jozua, wiens naam in het Nieuwe Testament Jezus is. Meer dan Jozua is de Heer Jezus Christus, die de grote profeet en leraar is, die woorden der zaligheid gaat spreken tot een mensenkind in nood, die onderwijs gaat geven over de weg der ontkoming, die de verborgen raad en wil aangaande uw zaligheid wil openbaren. Hij zal als de grote profeet en leraar
plaats gaan maken voor de noodzaak van het offer, voor de noodzakelijkheid van het bloed, voor de noodzakelijkheid van zijn gerechtigheid, want buiten dat alles moet een zondaar eeuwig, eeuwig omkomen. Hebt u dat ook al leren verstaan? Verstaat u de noodzaak van de verzoening door voldoening? Heeft de Heilige Geest je ook in aanraking gebracht wat Gods heilige recht van een mensenkind eist? Dat we met de catechismus belijden op grond van Gods woord, dat aan Gods gerechtigheid toch genoeg moet geschieden. Anders kan de Heere geen genade schenken aan een mensenkind die de vloek zo waardig is. O, wat een wonder is het als je daar bevindelijk in onderwezen mag worden. Dan word je stapje voor stapje ingewonnen voor de zaligheid door Christus alleen. En terwijl de Heer je bezig is in te winnen voor deze enige weg, gaat Hij je leren om de dood te schrijven op al je eigen gerechtigheden, zodat de Heer Jezus Christus de enige grond voor je wordt om zalig te kunnen worden, om behouden te kunnen worden. En hoe doet de Heer dat dan? Heel eenvoudig, gemeente. Door de prediking van het evangelie. En daarom zendt Hij zijn gezanten, daarom zendt Hij zijn ambtlieden. En wat staat er van die ambtlieden van die grote Jozua geschreven in de Bijbel? Wat staat er van die gezanten van Christus wil geschreven? Luister eens wat Paulus ervan mocht zeggen. Want God, dat is al zo'n wonder, hè? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons, en daar spreekt Paulus namens al Gods knechten, namens al Gods ambtlieden, nu heeft God het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde, laat u met God verzoenen. O gemeente, is het geen wonder, is het geen onuitsprekelijk wonder, dat de Heere vanaf de andere kant van de doodsjordaan over die kolkende massa heen van die gezantjes zendt, van die ambtlieden zendt, om u bekend te maken met de weg der verzoening, met de weg der verlossing, zodat je te weten kan komen, dat je nog zalig kan worden en dat je reizen kan naar de eeuwige zaligheid. Iets daarvan zien wij hier terug in deze geschiedenis. Jozua zendt de ambtlieden tot het volk met de blijde boodschap over de ark des verbonds, des Heren. En wat mogen die ambtlieden dan over die ark des verbonds nu gaan prediken? Vier dingen. Zou je het ook willen weten? Ben je er echt verlegen om? Want het gaat over Christus. Weet u wat ze eerst mogen gaan verkondigen aan het volk? Dat ze die ark zullen zien. O, wat een wonder zeg. Dat Christus niet verborgen blijft, maar zich gaat openbaren. Want die ark was altijd in het heilige der heiligen. En de hoge priester mocht één keer per jaar er alleen in. Niemand mocht mee. Maar nu mogen die ambtlieden gaan verkondigen dat dat allerheiligste voorwerp uit dat binnenste heiligdom tevoorschijn zal komen, heel dichtbij zal komen, dat ze het met hun eigen ogen mogen aanschouwen. zullen de volgende keer daar nog meer van horen. Ze zullen het goud zien blinken van die ark. Ze zullen de cherubim zien die daar boven op die ark staan. Ja, wat meer is, ze zullen het verzoendeksel zien. Ze zullen het bloed zien wat op dat verzoendeksel elk jaar werd gesprenkeld. Ze zullen het bloed der verzoening zien dat predikt dat de wet hen niet meer zal verdoemen, maar dat er verzoening is door het bloed van Christus. O, wat een boodschap! Zij zullen de ark gaan zien. De weg der zaligheid zal hen geopenbaard worden. Dat is het eerste. En dan het tweede, wat dat volk gepredikt wordt. Zij zullen zien hoe die ark gedragen zal worden door de Levitische priesters. En dan moet u het zich maar zo voorstellen, daar is die kolkende Jordaan met een vallei en dan een berg. En op die berghelling is heel dat volk, dat gaat daar straks staan. En ze kijken als het ware in de diepte, dan zal daar straks die ark staan. En die zal voor hen uitgaan de Jordaan in. En als het in de Jordaan zal staan, zal die grote massa mensen vlak langs die ark over het pad naar de overkant gaan. En ze zullen het zien vanaf die helling, hoe daar de Levitische priesters de ark mogen dragen. En dat als de priesters met de ark zich in beweging zetten, dat het volk dan moet volgen. Er wordt dus een indringende oproep gedaan, het wordt hen indringend aangezegd, welmenend en liefdevol, dit is de enige weg, wandel in dezelfde, volg de ark des Heren. De ark des verbonds des Heren. En wat zie ik hier gebeuren, gemeente? Die ark wordt niet alleen aangewezen. Ze zullen die ark niet alleen zien. Maar die ark wordt ook aangeprezen om hem te gaan volgen. Want zo alleen zal het kunnen. En dan het derde. Ze zullen die ark moeten volgen met gepaste eerbied. 2000 ellen, dat is ongeveer 1000 meter, een kilometer, moet een afstand zijn tussen die heilige ark en het volk. Want het gaat om een heilige zaak. De ark des Heren, de ark des verbonds des Heren stond niet voor niets in het heilige der heiligen. Dus de weg wordt niet alleen aangewezen, de weg wordt niet alleen aangeprezen, maar het volk wordt ook bekendgemaakt dat het een zeer heilige weg is die ze zullen gaan. Want die ark, die spreekt van Gods aanwezigheid in Christus met het volk. En waar de Heere zo aanwezig is, is het een heilige plaats. En dat vraagt heilige eerbied en heilige stilte om zo achter hem aan te mogen komen. En dan het vierde, het laatste, wat de ambtlieden gaan verkondigen aan het volk. De weg die de Heere met dat volk nu zal gaan, is een tot nog toe onbekende weg. Het is een weg die ze nog niet eerder gegaan waren, gisteren niet en eergisteren niet. En daarom moeten ze op die ark gericht zijn. Ze moeten die ark volgen. Een andere weg is er niet. Dan is het nog omkomen. Maar als ze in gehoorzaamheid achter die ark zullen aangaan, achter de priesters aan zullen gaan, dan zullen ze erachter komen. Dit, ja, dit is de weg. De poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Ja, hier liggen geestelijke lessen in. Zoals dat altijd weer is met Gods woord. Wanneer een mensenkind geestelijk in de onmogelijkheid terecht wordt, terechtkomt. Gebracht door de Heilige Geest.
dan weet je de weg de zaligheid niet meer. Misschien heb ik het wel over u. Misschien heb ik het wel over jou vanavond. Dan kom je voor die grote blokkades te staan. Dan sta je als het ware voor zo'n kolkende Jordaan van uw openstaande schuld voor God. Dan kom je voor de snelstromende rivier van je aanklagend geweten. En als de Heere dan in je hart afgedrukken dat zijn gerechtigheid uw dood opeist, ach, dan wordt je hart zelf als een kolkende Jordaan. Dan gaan, zoals de dichter het zegt in Psalm 42, in zulke ogenblikken waar de buitenwacht misschien helemaal niets van merkt, maar hier van binnen weet je het wel, dan gaan de golven en de baren over je ziel. En dan weet je het niet meer. Dan weet je het niet meer. En als de Heere dan eens een gezant van zijn tweeën gaat zenden, en hij laat zijn knechten Christus prediken, en hij laat zijn knechten de verzoening door voldoening prediken, en hij laat zijn knechten de gekruisigde Christus als het ware hoog oprijzen in de prediking. Ja, als Christus in die prediking erin meekomt en zichzelf en aan u openbaart, oh, dan gaat het leven in je ziel en toch kan het, niet meer vanuit mezelf, maar buiten mij, in hem alleen. En als dat nou eens gepaard gaat, dat uitstallen van de kruisverdiensten van Christus, als dat nou eens gepaard gaat met die hartelijke nodigingen voor die zielen die maar zo op afstand blijven, en de Heere gaat zelf roepen, kom dan toch, zijnde in de kloven der streenrotsen, toon mij toch uw gedaante, volg mij maar, kom maar tot mij, want ik heb nooit gezegd, zoek mij tevergeefs, en ik heb ook niet gezegd, dat ik je zal uitwerpen, ik zal het geenszins doen, volg mij, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. O, dan gaat hij bekendmaken in welke weg dat mogelijk is. En welke heilige weg is dat geweest? Die Christus wilde banen. O, dan moeten werkelijk de schoenen van je voeten. Dan moet je op afstand blijven. Want hij moest de pers alleen treden. En hij heeft het gedaan. En als hij die weg voor je gaat ontsluiten, dan is dat inderdaad een weg die je niet wist. Gisteren niet en eergisteren niet. Die was zo verborgen. Maar nu gaat het openbaar worden voor je ziel. Door de prediking van zijn ambtlieden. O, wat een ruimte van zalig worden ga je dan ontdekken in Christus, in de schriften. Ja, dan springt je ziel op van blijdschap. Nee, dan sta je niet meer wanhopig op die kolkende Jordaan, maar dan mag je horen van die ark des verbonds, des Heren. Dan mag je horen dat er een tijd komt dat die ark des verbonds aan je geopenbaard wordt. Dan mag je de rijke belofte ontvangen dat Christus ervoor in zal staan, dat hij je zalig zal maken. O, is dat niet rijk? Ja, waarlijk, dat is een vertroostend onderwijs. En dat doet zingen. En dan denk ik weer aan de vorige Bijbellezing. Net als Rachab, bij dat venster. Met dat geopenbaarde woord, met die rijke belofte die spreken van de komst van de ark. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit was mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Maar die ambtlieden moesten nog wat zeggen. Ja, weet u wat zo'n zegen is? Als je onder de prediking een poosje mag meekomen en stilletjes mag luisteren en vertroost mag worden, zodat je niet omkomt vanwege het zien op de mogelijkheden. Maar dat je daarna toch ook weer gaat ervaren wat je met al dat onderwijs toch nog mist. Want waar zal het nou op aankomen? Nu die ambtlieden dat rijke woord over die ark des verbonds des Heren die heen wijst naar Christus. Waar zal het nu op aankomen dat dat woord, laat ik het nou eens zo zeggen, dat belofte woord, want was er nog niet. De ark stond nog verborgen en de rivier was nog een kolkende rivier. Maar toch hadden ze het woord gehoord, maar het woord was de vervulling nog niet. En nu moest het volk zich gaan voorbereiden op de vervulling van het woord. Hoe moesten ze dat nou gaan doen? Nou, dat vinden we in vers 5, die we samen gaan lezen. Jozua zeide tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Ja, Jozua zeide ook tot het volk, dus er kwam nog wat bij dat vertroostende onderwijs. En als je dit zo leest in vers 5, dan lijkt het net alsof Jozua dit keer zelf tot het volk gesproken heeft. Maar alle verklaringen laten ons weten dat we dat zo niet moeten zien, want het was onbegonnen werk. Maar Jozua heeft de woorden van de Heere gekregen en steeds die woorden gegeven aan de ambtlieden, zodat de ambtlieden vervolgens het woord konden brengen onder het volk. Maar die woorden die de ambtlieden mochten brengen aan het volk, waren ten diepste de woorden van Jozua. Dus toen die ambtlieden spraken tot het volk, sprak eigenlijk Jozua door middel van de ambtlieden tot het volk. En wisten de Israëlieten, dit is een boodschap van Jozua. Mag je dat ook wel eens ervaren onder de prediking van het woord, gemeente? Dat de dienaren wegvallen. En dat je door de dienaren heen Christus hoort spreken. Ja, dat zijn dikwijls de meest onvergetelijke kerkdiensten. Dan beleef je toch iets onder de prediking van het woord. En hij hoorde niemand dan Jezus alleen. Wat wordt de prediking dan een heilige gebeurtenis? Als de Heer Jezus de stem van zijn dienaren zo leidt dat een hoorder de dienaar niet meer hoort, maar hemzelf mag horen. Zoals het woord van Jozua tot het volk kwam door middel van de ambtlieden. Wat waren die woorden dan? Heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. 3 dagen geleden had Jozua tegen het volk laten zeggen, binnen nog 3 dagen zult gelieden over de Jordaan gaan. En het is nu de 3e dag en toch spreekt Jozua over morgen. Hoe moeten we dat zien? Nou, die uitdrukking die hij eerder heeft uitgesproken in hoofdstuk 1, binnen nog 3 dagen, kan vanuit het Hebreeuws ook vertaald worden met na 3 dagen. En zo klopt het ook met het vervolg van de geschiedenis. Als de 3 dagen aan de oevers van de Jordaan als het ware voltooid zijn, is de tijd aangebroken dat de Heere wonderheden gaat doen. En wat zijn die wonderheden dan? De Heere zal door die woeste baren en die brede stroom een pad gaan banen. En over dat pad zal het volk het land binnen mogen trekken. Maar ze zullen wel achter de ark aangaan en zelfs langs de ark heen gaan. Want zo alleen zal er een pad gebaand kunnen worden door die kolkende Jordaan. En dat zal een wonder voor het volk zijn. Er wordt hier in de tekst zelfs gesproken over wonderheden. Ja, is het voor u ook al een wonder geworden, mag ik het zo eens zeggen, zijn Gods genaden voor u persoonlijk al wonderheden geworden?
Spreekt dat niet van een overvloed van genade die te verkrijgen is bij de Heere? Meervoud, wonderheden. Ja, de Heere die leidt altijd naar het wonder heen. Echt waar hoor. Als het geen wonder meer wordt en geen wonder blijft, is niet goed. O, dan geeft de Heere tijden in het geestelijke leven, dat je ziel vervuld mag wezen met die wonderheden van de Allerhoogste God. Dat het soms zo sterk mag zijn, dat in je ziel het loflied gaat zingen, geloofd zij God, dat eeuwig wezen. Bekleed met mogendheen. De Heere in Israël geprezen, doet wonderen, meervoud, hij alleen. Ja, daar ging het nu ook heen met dat volk Israël, aan de oevers van de Jordaan. En hoor nou eens waar Jozua door middel van de ambtlieden dat volk oproept, toe oproept, heiligt u. Wat betekenen die woorden? Zondert u af. Bereid u voor. En deze oproep was de Israëlieten niet vreemd. Ze wisten heel goed dat de Heere dikwijls opriep tot een heiliging. En dat het een tweeërlei heiliging was. Uitwendig en inwendig. En het volk wist ook heel goed dat als de Heere opriep om te heiligen, dat het ene, het uitwendige, niet zonder het inwendige kon. En dat het ten diepste ging om de heiliging van het hart. Wat is dat eigenlijk? Want ook u wordt vanavond opgeroepen uzelven te heiligen. Wat is dat? Als je dat mag verstaan, wat gebeurt er dan in je hart als een mensenkind zich mag heiligen voor de Allerhoogste God? Dan gaat er allereerst iets in je hart leven. En weet u wat er in je hart gaat leven? De Heere gaat iets in je hart afdrukken van zijn heiligheid. Zodat je gaat verstaan wat de Heere eens tegen Abraham heeft gezegd. Zijt heilig, want ik ben heilig. En het tweede wat er dan gebeurt in je hart is, en dat je die heiligheid van God gaat overdenken. Biddend gaat overdenken in de eenzaamheid, bij het open geslagen woord van God. En het derde aspect, wat je gaat leren als je je mag heiligen voor God, is dat je tegenover die grote heilige God zelf een onheilige bent. Die voor die heilige God niet kan bestaan. En terwijl je zo aan het mediteren bent en je bezig bent te heiligen, kom je voor een onmogelijkheid te staan. Heer, ik kan me niet heiligen voor u vanwege uw heiligheid. En weet u, daar gebeurt er een vierde zaak in je hart. Daar raak je verlegen om iemand die tussen die heilige God en u onheilige zondaar in komt te staan, die heilig is, die met zijn heiligheid uw onheiligheid kan bedekken. En dan zul je erachter komen, bij het biddend mediteren bij Gods woord, dat er maar één is, namelijk het heilige kind van God, het heilige kind Jezus. En alleen onder zijn vleugelen kun je je heiligen voor God. Alleen in zijn gemeenschap kun je voor God verschijnen. Heiligt u, zo klonk het tot het volk. En vanavond klinkt het in Elburg, heiligt u. Bereid u voor om door de doodsjordaan te gaan. Vindt de Heer je wel eens in de afzondering? Om je voor te bereiden op de doortocht door de doodsjordaan. Waar we allemaal een keer voor komen te staan. Heiligt u. Dat is zo onmisbaar nodig.
voordat het sterven wordt. Schik u, gemeente. Schik u om uw God te ontmoeten. Kun je het?
Wie kan hier God ontmoeten? Zonder verschrikken. Als het vannacht sterven wordt. Heiligde. Heiligde. Heiligde.
En zulke voorbereiding is niet alleen nodig om die laatste godsontmoeting zonder verschrikken te kunnen hebben. Aan de andere kant van de doodsjordaan. Maar aan deze kant van de doodsjordaan is het elke keer nodig om jezelf te heiligen, gemeente, als de Heere tot u komt. En wat komt de Heer op velelei wijze tot een mensenkind? Heiligt u als je naar Gods huis komt. Wie heeft zich geheiligd vanavond?
Om God te ontmoeten. Hier. Onder de prediking.
Heiligt u. Als God door het woord gaat spreken. Heiligt u. Als je je knieën buigt. En voor die heilige God. En tot die heilige God gaat spreken. Heiligt u. Als je komt tot de tafel des Heren. Heiligt u als je je kind ten doop houdt. Heiligt u als de genademiddelen, als u de genademiddelen van de Heere gaat gebruiken. Dat is een zaak van het gebed. Dat is een zaak van een mensenkind die het zelf niet kan, maar die aangewezen wordt op hem. Want het behaagt de Heere in de weg, in die weg. Zijn heerlijke wonderheden te doen in uw en jou en mijn hart. Er is dus een heiliging in het licht van de eeuwigheid. Er is dus een heiliging ook als het gaat om die momenten dat je de genademiddelen van God gaat gebruiken, omdat de Heere zich bedient van de genademiddelen. Maar er is ook nog een bijzondere heiliging. En die kennen alleen Gods kinderen. Dat is de voorbereiding op een weldaad die de Heere wil schenken in je ziel. Want als de Heere een weldaad gaat geven in je ziel, dan maakt hij daar altijd plaats voor. En dan kan het wel eens wezen dat je in de duisternissen voortgaat en dat je niet weet waar de Heere je gaat brengen. Dat kan ook, ja. Maar het kan ook wel eens in het geloofsleven zijn dat de Heer je licht gaat geven over de weg die je moet gaan. En dat je van de Heer licht krijgt over de genade die Hij gaat schenken. Dan denk ik aan Simeon. Die kreeg licht dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus zou zien. En toen brak er een tijd in zijn geloofsleven aan dat die man zich mocht heiligen om die weldaad te mogen ontvangen. En reken maar dat hij veel op zijn knieën lag. En reken maar dat hij veel heeft geroepen, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En reken maar dat het uit zijn kamertje geklonken heeft, wanneer komt die dag? Dat ik hem mag zien, me zalig maken. Heer, ik zal niet sterven voordat het gebeurd is. Want u hebt het beloofd. Dat is een mensenkind die met een innige verwachting, met een brandend verlangen ziet, uitziet naar de weldaad waar de Heer van gesproken heeft. Dat denk ik bijvoorbeeld ook aan Rut. Ze had de belofte van Boas gekregen dat hij haar losser zou zijn als die andere losser haar niet wilde lossen. En toen kwam er ook een moment in het leven van Rut dat ze zich als het ware ging heiligen voor dat moment dat ze zou gelost worden door Boas. En wat moest ze toen in dat proces gaan beoefenen. In dat heiligen. Nou, niet zoiets makkelijks. Zit stil, mijn dochter. Totdat gij weet hoe de zaak, en ze wist precies wat Naomi bedoelde met de zaak, de lossing in de poort. Hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Kent u dat in uw leven? Dat zalige, dat wachtende heiligen voor Gods aangezicht, tot de morgen der verlossing aanbreekt in uw hart en de Heere zijn wonderwerken in uw hart zal doen. We gaan weer terug naar de geschiedenis en staan kort nog stil bij de versen 6 tot en met 8. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters zeggende: neem de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij daar namen de ark des verbonds op en ze gingen voor het aangezicht des volks. En want de Heer had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gijlieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Jozua heeft dus niet alleen ambtlieden bij zich geroepen, maar hij heeft ook een aantal Levitische priesters bij zich geroepen. En tegen die priesters moest hij ook woorden geven. En we kunnen uit vers 8 ook wel opmaken dat hij die woorden eerst van de Heere gekregen heeft, om die vervolgens aan de priesters door te geven. De priesters zullen de ark moeten dragen als de Heere dat ooit bevolen heeft tot de berg Sinaï aan Mozes, jaren geleden. De hefbomen moesten door de gouden ringen worden gestoken en de ark des verbonds moest door middel van die draagbomen op de schouders van de Levitische priesters gedragen worden, zodat die ark als het ware boven hun hoofden uitstak en dat iedereen vanaf die helling de ark kon zien daar in de diepte. En dan zullen de priesters zich moeten opstellen voor het volk met een afstand van een kilometer. En dan zullen zij voorop gaan en dan zullen zij tot in het water moeten lopen en dan zal de Heere zijn wonderheden doen. En toen de Heere dit aan Jozua bekend maakte, toen heeft de Heere ook Jozua weer laten weten dat zijn belofte nog steeds waar is. Dat de Heer terugkwam op de belofte dat hij Jozua groot zou maken, zodat het volk opnieuw overtuigd zou raken. Nu Mozes weg is, is Jozua onze leidsman. En dat moet opnieuw een sterke bemoediging geweest zijn voor Jozua, die dat grote volk moest leiden en moest brengen aan de overkant. En daarom sprak hij vol goede moed tot die priesters: neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. En dan is het inmiddels de andere dag geworden. De grote morgen is aangebroken. En in gehoorzaamheid hebben de priesters de ark des verbonds op hun schouders genomen. En ze hebben zich gesteld 1000 meter voor het volk. En in gedachten zie ik het voor me. En u misschien ook wel. Die kolkende Jordaan voor hen. Dat grote volk op die helling. En daar precies tussenin de ark des verbonds des Heren met de priesters en Jozua. En dan zie ik als het ware 3 lichtstralen van de zon der gerechtigheid samenvallen in dat kleine groepje daar. Daar staat Jozua, Yeshua, als type van Jezus, die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Daar staan de priesters, die prediken hoe een schuldige zondaar in de weg van het offer verlost kan worden van de zondeschuld. Daar blinkt de ark in het zonlicht.
Daar blinkt het bloed op het verzoendeksel. Wat spreekt van de verzoening door voldoening. Dat spreekt van Gods gunst. Wat daar te zien is, tussen de Jordaan en het volk, spreekt van Christus als de middelaar tussen God en het volk. En zo alleen, gemeente, zo alleen kan een mensenkind zonder verschrikken aan de overkant komen. En wat een wonder als aan deze kant van die doodsjordaan deze grote Jozua, die lieve Heer Jezus, steeds groter en groter voor u mag worden. Wat een genade als God door woord en geest deze Christus in uw ziel groot begint te maken. Wat een zegen als je voort mag gaan achter hem die steeds meer gaat wassen. Terwijl u steeds minder moet worden. Dat is de weg naar de hemel. Dat is de weg door de doodsjordaan. En als het zo is, dan alleen is de doodsjordaan een doorgang tot het eeuwige leven. Amen.
Enerzijds een ernstig woord, want we komen allemaal voor de dood, Jordaan. Maar u hebt het vanavond laten horen. Schik u toch om die God te kunnen ontmoeten. En zolang wij aan deze kant van de dood, Jordaan, zijn, is dat mogelijk. En u weet dat uw knecht met alle lek en gebrek probeert vanuit uw woorden de enige weg der zaligheid aan te wijzen en aan te prijzen. Maar Heere, wij mensen zijn van nature zo dood, zo dor, er is geen beweging in te krijgen, tenzij dat u komt en krachtdadig gaat trekken en gaat werken door uw heilige geest. O geef, dat dat gevonden mag worden en laat ons toch niet rusten, o drie enige God, voordat we weten wat de diepe betekenis is voor ons eigen zielenleven van de ark des verbond des Heren. Dat we weten dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan kan het, Heren. Dan hoeven we niet meer bang te zijn om te sterven. Hoewel de Satan soms bang kan maken in het leven van uw kerk. Maar dan zal de doodsjordaan een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Dat het een aansporing mag zijn voor een onbekeerde zondaar in ons midden. Om u te zoeken. Het is mogelijk, want u hebt het gezegd. Zoekt en gij zult vinden. En dat ook dit onderwijs tot troost mocht wezen voor uw strijdende kerk op aarde. Hartelijk dank dat we zo onder uw woord mochten verkeren. Brengt u ons veilig thuis en leidt ons heen naar zondag om weer uw woord van u en tweege te mogen ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. 17 vers 3. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.